Goedemorgen gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin Petra Pelleboer de beste wordt voor ouderlingen. De voorganger van morgen is dominee Timmerman. Mijn naam is Jan Verstraeten, ik ben vandaag de ouderling van dienst. En ik sta straks na de dienst samen met dominee Timmerman hier vooraan in de kerk. Als u vragen heeft over deze dienst of over onze gemeente, spreekt u ons dan rustig aan. De organist van morgen is Jaap Mulder, samen met nog veel meer muzikanten, zullen zij de begeleiding verzorgen. Vanmorgen zal er worden gecollecteerd voor Walter en Elsbeth Voorwerk. De opbrengst van de collecte is bedoeld als bijdrage in de kosten voor het onderwijs van hun kinderen op de internationale school. En tijdens de collecte zal er een filmpje over worden getoond. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 komen vanmorgen bij elkaar, evenals die van tienergroep 2. Straks voor de voorbeden zal Gerrit Siesling een presentatie geven. En nu zal Gerrit de Beste iets in het kort vertellen.
Even een klein praktisch puntje, maar het vindt een beetje uit het zicht plaats. Dus het is goed dat jullie ervan weten. Er zijn een heleboel boeken die vroeger in het Frederik Hendrikplein gebouw stonden. En die zijn naar dit gebouw meegekomen. En een gedeelte daarvan zal ook in deze kerk blijven. Maar er is ook een flink gedeelte waarvoor we een andere bestemming zoeken. En daar willen we graag ook jullie mening over weten. Namelijk die boeken, die zou een gedeelte van kunnen zijn dat die van mensen hier in de kerk is die zeggen van nou, als het toch ergens anders heen gaat, wil ik ze eigenlijk wel weer terug. Het zou kunnen zijn dat je zegt, ik wil ze voor een club of voor een vereniging of zo gebruiken. Het kan zijn dat je zelf belangstelling hebt om ze mee naar huis te nemen of dat je andere doelen voor bepaalde boeken ziet. Nou, daarvoor loop even langs in zaal 4 zometeen. Daar liggen ze. Daar zal ik samen met José Goud staan en dan gaan we daar proberen te inventariseren wat we met die boeken doen. Dus als je belangstelling hebt of ideeën hebt, draag ze bij. Dank u wel.
De bloemen vandaag gaan naar Kees Geersen en als het goed is zal Jannie Lauwers ze brengen. Vanmiddag is er in dit kerkgebouw geen dienst. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
We gaan vanochtend beginnen, zoals gebruikelijk, met een moment van stilte. En na een moment van stilte zullen we als een belijdenis gaan zingen het lied Verwachten van Selah. Ben zal ons daarbij begeleiden en daarna ontvangen we de groet. Ik stel voor om nu samen te gaan staan. We zijn een moment stil. Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Yeah.
Er is voor u en voor jou genade en vrede van deze God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen gezang 444. Tijd voor het kinderverhaal. Kinderen die het goed willen beluisteren, mogen hier naar voren komen, helpen. Jazeker. Kop op horen.
Hindert niks, jongen. Kan gebeuren, hè? Dat was voor de voedselbank. Maandproduct. Gelukkig hebben we nog heel veel potten mee. Ruimen we zo wel even op, hè? Nou, ruikt jullie in ieder geval lekker. Met je, kom, zullen we die potten even op de tafel zetten? Dan nemen we ze zo meteen mee. Is dat goed? Ja? Ja, voordat die ook nog omgaan. Luister, hebben jullie wel eens dat iemand je iets uitlegt of iets vertelt dat je denkt, ik snap er niks van? Ja? Heb jij dat wel eens gehad? Vertel. Bij de juffrouw. Ja. Ja, ben jij ook in de klas, hè? Bij de toets. snap je er niks van. Maar als juf het dan nog een keer uitlegt met een voorbeeld, dan heb je soms ineens, hé, juist, nu snap ik het. Ja, Wim knikt, nou snap ik het. En omdat je snapt het dan, omdat dat voorbeeld erbij zat. Dat maakt het duidelijker, hè? Ja. Zal ik jullie een voorbeeld geven van zo'n voorbeeld? Ja. Stel ik jullie eerst aan iemand voor, hebben we een plaatje voor. Ik heb vandaag maar één plaatje. Dit is een mevrouw, zij leeft niet meer. Zij is in 1983 al gestorven en zij is heel oud geworden. En die mevrouw die heet Corrie ten Boom. En die mevrouw die vertelde over de hele wereld, over de Heere God. En van het koninkrijk van de Heere God. Zij hield ook heel veel van de Heere God. En zij gebruikte heel veel voorbeeldverhaaltjes. Daar zijn er heel veel van, die kan je op internet nog opzoeken. Dat is te veel om allemaal op te noemen. Ik kan er wel één vertellen. Ze zei bijvoorbeeld, als je in een trein zit en die machinist van die trein, die rijdt een donkere tunnel in, dan ga je niet zeggen, nee, dat wil ik niet. Hier is het kaartje terug en ik stap uit. Nee, dan blijf je zitten en dan vertrouw je op de machinist. Weet je wat ze daarmee bedoelde? Jij zit in de trein en de trein is het leven, is je leven wat je leeft. Die donkere tunnel die je inrijdt, is als het misschien eens een keer heel erg moeilijk wordt, dan wordt het donker. En die machinist, dat is de Heere God, die stuurt jouw leven. Ja, en dan ga je niet, als het moeilijk wordt, zeggen tegen de Heere God, ja, nou doe ik niet meer mee hoor, ik stap uit en ik wil ook niet meer met u mee. De groeten, dat doe je dan niet. Je blijft stil zitten en je vertrouwt op de machinist. Dat was een voorbeeldje van haar. En een ander voorbeeld was bijvoorbeeld, ze zei gebed, dat je tot Heere God bidt, dat is eigenlijk, dat kun je vergelijken met de sleutel tot de dag. Dus als je 's morgens bidt, voordat de dag begint, dan gaat je dag open, dan kun je de dag aan. En 's avonds is het je slot op de nacht, dus dan sluit je de dag weer af en dan kun je lekker gaan slapen. Dus ze zei eigenlijk, ze vergeleek gebed met een sleutel, vergelijken. In de Bijbel kennen we dat ook. Daar zit ook veel vergelijken in. En in gelijk zit het woord gelijkenissen. Plaatje mag wel weer weg. Gelijkenissen. En iemand die dat ook heel veel deed, dat was de Heer Jezus. Hè? En die vertelde in de Bijbel veel verhaaltjes om iets duidelijk te maken. Want hij vertelde ook veel over de Heere God. En soms vonden de mensen dat zo moeilijk te begrijpen, dat de Heer Jezus een vergelijkingsverhaaltje gebruikte om het duidelijker te maken. En vandaag hebben we ook zo'n verhaal. Er was een rijke man en die riep zijn knechten bij elkaar. Hij zei, ik ga op reis. Niet een paar dagen, niet eens een paar weken en ook niet een paar maanden. Nee, echt heel lang. En daarom wil ik dat jullie iets voor mij doen. En de eerste knecht kwam bij hem en die gaf hij een zak met talenten. Zo noemden ze vroeger geld, een bepaalde hoeveelheid geld. En hij zei, ik geef jou een zak met 5 talenten. Moet je denken, 1 talent was ongeveer net zoveel als 6.000 euro. En daar kreeg hij er 5 van. Dus dat was heel veel geld, hè. Daar moest hij op passen. Dan gaf hij aan de eerste knecht 5. Aan de tweede knecht gaf hij er 2. Hij zei, daar moet jij voor mij op passen. En aan de derde knecht gaf hij er 1. Daar moet jij voor mij op passen, totdat ik terug ben. De knechten zwaaien hem uit. En die eerste knecht met die 5 talenten, die gaat meteen aan de slag. Die gaat met dat geld naar de markt. En hij gaat kopen en verkopen. En dat geld, wat hij heeft gekregen van zijn heer, dat wordt een beetje meer. En nog meer. En nog meer. En dat gaat zo goed bij de eerste knecht, dat hij van die 5 talenten er 10 maakt. Dus het dubbele. Die andere knecht, die er 2 heeft gekregen, die gaat ook naar de markt. En die gaat ermee handelen. En verkopen. En kopen. En weer verkopen. En dat geld wat hij had gekregen, die 2, wordt er ook steeds een beetje meer. Totdat hij er 4 van heeft gemaakt. Dus ook het dubbele van wat hij had gekregen. De derde knecht, die had er 1 gekregen. Dat was ook nog steeds heel veel geld. Die dacht, nou, ik weet dat mijn heer, die is heel streng. En straks gebeurt er iets met dat geld. Dan wordt niet fijn dan. Weet je wat ik doe? Ik verstop het. Ik graaf een gat in de grond. Ik stop er geld erin. Gooi dat gat weer terug. Ga weer door met mijn eigen bezigheden. En zo gebeurt het ook. Na een hele poos komt de heer weer terug van zijn reis, de rijke man. En hij roept zijn knechten bij zich. En de eerste knecht die zet die zakken op de tafel en hij zegt, kijk heer wat ik met uw geld heb gedaan. Van de 5 die u mij hebt gegeven heb ik er 10 kunnen maken. Goed gedaan, zegt zijn heer. Wat ben jij een goede knecht. Je mag op mijn feest komen. En de tweede knecht, die 2 talenten had gekregen, die zet ze ook voor zijn heer neer. En hij zegt, kijk heer, ik ben naar de markt geweest en ik heb gehandeld en gekocht en verkocht. En van de 2 die u mij hebt gegeven, heb ik er 4 kunnen maken. Verdubbeld. Heel goed, zegt zijn heer. Jij bent een goede en een trouwe knecht. Jij mag op mijn feest komen. En dan komt de derde knecht. En die zet de zak talenten op tafel en hij zegt, kijk heer. Van de zak die u mij hebt gegeven, heb ik goed opgepast. Ik heb hem verstopt in de grond. Hier is hij weer terug. Wat? Zegt de heer. Verstopt? Wat heb je ermee gedaan? Ja, niks, zegt die knecht. Want ik was eigenlijk een beetje bang voor u. En ik weet dat u streng bent. En ik dacht dat er wat met het geld zou gebeuren. Dus ik dacht, ik kan het maar beter in de grond stoppen. Dan kan er ook niks mee gebeuren. Domme knecht, zegt zijn heer. Had het dan nog op de bank gezet, dan had je er nog rente van gekregen. Nu is er helemaal niets mee gebeurd. Nee, geef die zak met talenten maar aan de eerste knecht. En jij mag niet op het feest komen. Dat was het vergelijkingsverhaal wat de Heer God vertelde. Wat de Heer Jezus vertelde over het Koninkrijk van God. En nu gaat het erom, wie was die rijke man in het verhaal? Wie weet dat? Wie was die rijke man die op reis ging, die een hele poos wegging? Wie was dat? Weet jij dat? Zeg maar. Dat was de Heer Jezus, ja. En wie waren die knechten? Eigenlijk. Weet jullie dat ook? Dat zijn wij, hè? Ja. En die talenten, wat zijn dat? Dat is misschien nog wel het moeilijkste, hè? Dat is wat je van God krijgt in dit leven. En waarvan God vraagt wat je ermee doet in jouw leven. Ga je het verstoppen en doe je er niks mee? Of probeer je er hele goede dingen mee te doen tot eer van God? Dat vraagt de Heere God van jou, hè? Ja, dat is het vergelijkingsverhaal wat Jezus vertelde. Nou mogen kinderen van kinderbijbelgroep 1 naar achteren. En de kinderen van kinderbijbelgroep 2 mogen weer bij papa en mama gaan zitten. Bij oma en oma. En 3 ook. In buitengroep 3 ook.
Laten we samen gaan bidden. Dank u wel, onze hemelse Vader. Dank u wel dat u ons hier bij elkaar brengt. Jong en oud. Mensen van hier of mensen van een andere plek. Een andere gemeente misschien. Om samen hier uw volk te zijn. Uw gemeente. Uw tempel. Hier wij zien uit naar u. We zien uit naar de Heer. Dat u hier in ons midden bent. Dat u ons aanspreekt. Dat u ons bemoedigt. Dat u ons de weg wijst. Ook als die weg misschien wel heel anders gaat dan wij konden bedenken of hoopten. We zien uit naar u, Heer. Wilt u ons zegenen? Door een lied, door een woord, door een blik, door een ontmoeting. Zegen onze kinderen en onze jongeren. Dat ze hier in de kerk veilig zijn. En dat ze mogen horen en merken dat het goed is om bij u te horen. Hier, we komen bij elkaar. Een gebouw met zoveel voorzieningen, zoveel gemak. Het is hier warm en licht. Dank u wel. We komen ook bij elkaar hier op een gebroken wereld. Waar zoveel mensen geen hand voor ogen zien. Waar zoveel mensen leven in echte nood. We komen bij elkaar hier als deel van een kerk die wereldwijd op zoveel plekken vervolgd wordt. In het nauw zit. Hier, dan bidden wij u ook. Heer, ontfermt u zich. Heer, wees bewogen. Heer, zie naar ons om. En laat uw koninkrijk komen. Dat bidden we u. In de machtige naam van Jezus onze Heer. Wij loven en prijzen u. En wij hopen u. Hopen op u. Om die naam. Amen. Deze dienst blijven we in de sfeer van onze verwachting voor de toekomst. 2 weken geleden ging het over onze verwachting voor onszelf. Hoe zal het zijn na dit leven? In deze dienst gaat het over de verwachting voor de wereld als geheel. Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We gaan lezen 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 13. En Jan Janssens zal dat voor ons lezen. Direct aansluitend zingen we Psalm 97, vers 2 en vers 6.
Liefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen. En wel door u te herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken. En aan het gebod van onze Heer en Redder, die uw apostelen hebben doorgegeven. Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerten volgen en smalend vragen: waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het steeds sinds het begin van de schepping geweest is. Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water, en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer is niet traag met het komen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met ons, omdat hij wil dat iedereen tot 1 keer komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedrum vergaan. De elementen gaan in vlammen op. De aarde wordt blootgelegd en alles wat erop gedaan is, komt aan het licht. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.
Ik heb nog een paar plaatjes opgestuurd bij de preek, zijn die nog doorgekomen? Mooi. U kunt straks de hoofdlijn van mijn verhaal volgen dus. Maar eerst als introductie een verhaaltje over wat ik meemaakte met mijn bureaustoel. Ja, na zo'n schriftlezing dan een bureaustoel. Maar ik kom straks bij mijn punt. Ergens aan het begin van mijn studietijd kocht ik met sponsoring van thuis een mooie bureaustoel. En hij zat echt prima. Dat is op zich al bijzonder genoeg voor iemand van mijn lengte, maar het was een stoel die prima zat. Ik heb er jaren op gezeten, op gestudeerd. En dat ging later mee toen ik ging werken naar mijn werkkamer. Ik had er jarenlang heel veel plezier van. Maar goed, een jaartje of 10 begon de bekleding te scheuren. En we probeerden het nog wat op te lappen. Maar ja, op een gegeven moment was er geen redding meer aan. Het ding was gewoon helemaal op. Ja, dan moet je toch eigenlijk aan iets nieuws. Maar dat wilde ik helemaal niet. Want ja, hè, hij zit nog zo lekker. En ja, iets nieuws, veranderen. Moet je weer geld aan uitgeven. En nou ja, als je dan weet dat je iets goeds terugkrijgt. Zo'n stoel die net zo lekker zit als die oude. Ja, dan wil je dat nog wel. Maar je weet het niet, hè. Je weet niet wat je ervoor terugkrijgt. Je weet wel wat je hebt. Ook al is het misschien versleten. En begint die krakkemikkig te worden. Je weet wat je hebt. Maar je weet niet wat je terugkrijgt. En dan de link. Het gaat vandaag over het nieuwe leven. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde. En over dat we dan daarnaar zouden kunnen verlangen. met verlangen uitzien, zegt onze tekst. Verlangen uitzien naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar verlangt u ernaar? Verlang jij ernaar? Verlang ik ernaar? Ja, we weten natuurlijk niet precies van elkaar wat er in ons leeft. Maar ik kan me zo voorstellen dat je hier zit en denkt... Ja, dit leven is eigenlijk als die oude bureaustoel. Ik zie echt wel de scheuren. Ik zie echt wel dat die krakkemikkig begint te worden. Maar het zit zo lekker. En ja, je weet wat je hebt... En je weet niet wat je ervoor terugkrijgt, toch? Nou ja, dat. Daarover gaat het in deze dienst. Vol verlangen uitzien naar de dag van de Heer. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar, ja, waarom eigenlijk? Ik begin met drie bedenkingen waarom je er niet naar zou verlangen. Ik heb er eigenlijk al één genoemd, namelijk dat het zo onbekend is. Nog drie bedenkingen waarom het lastig is om te verlangen naar de toekomst. En die drie punten die komen ook op het scherm, zodat u de lijn kunt volgen. Waarom niet? Zou er nou echt iets gaan veranderen? Dat zit ook in de Bijbeltekst. In de tijd van de Bijbel waren er mensen die dachten, ja, gaat er nou echt iets veranderen in deze wereld? Want de tweede Petrusbrief is geschreven toen Jezus al een poos niet meer op aarde was. En mensen hadden al heel vaak geroepen, de dag van de Heer is nabij, hij komt bijna terug, dan komt het koninkrijk. Maar ja, enkele tientallen jaren later, is dat nou wel echt zo? Kun je dat nou bewijzen? Dat hij echt terugkomt. Dan lezen we in vers 4. Waar blijft hij nou? Hij had het toch beloofd. En alles is nog steeds zo als het vanaf het begin van de wereld is geweest. Er verandert dus eigenlijk helemaal niets. Toch? Of bewijs het maar eens dan. In die tijd waren de mensen die... dachten, er zijn wel goden. Maar ja, die goden, die zitten ergens op een godenberg of op een wolk. En die doen eigenlijk niks. Waar de sceptici, de mensen die zeiden, nou, laat maar eens zien. Als jij gelooft in God, in een God die iets met deze wereld te maken heeft, nou, laat het dan maar eens zien. Nou, niet dus. Want er verandert helemaal niks. En dat is een bedenking die, nou ja, op een bepaalde manier verrassend actueel is. Ik was van de week erg onder de indruk van die beelden van de landings... dat ding wat geland is op de komeet 67K. Ik wilde een landingsvaartuig zeggen, maar het is geen vaartuig. Nee, wat is het goede woord? Het is geen maanlander ook. In ieder geval, we weten waar we het over hebben. De Philae, die geland is op 67P. Een komeet die ergens in dat onmetelijke heelal, meer dan 500 miljoen kilometer van ons vandaan, al miljarden jaren daar rondzweeft. Dat krijgen we allemaal binnen, zulke informatie. Zulke wetenschappelijke gegevens. En het lijkt er allemaal op te wijzen, nou, dat er dus eigenlijk niks verandert. Dat deze werkelijkheid, dat de kosmos al miljarden jaren bestaat. En dat wij ergens een klein steentje zijn dat daar rondzweeft. Zoals die komeet ook rondzweeft in dat onmetelijke heelal. Er lijkt niks te veranderen. Er is ooit eens een begin geweest. Misschien zal het ooit ook eens in het niet weer verdwijnen. Maar dat je nou moet verwachten dat er een God is die dan ingrijpt op deze wereld. Ja, dat is toch onwaarschijnlijk. Zou er nou echt iets gaan veranderen? Nou ja, punt is wel duidelijk. Dat is dus een bedenking. Een waarom? Een waarom niet vraag. Tweede bedenking heeft te maken met het volgende plaatje. Van een fopspeen. Wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Nou, zegt iemand, is dat niet gewoon een keiharde fopspeen die jullie elkaar voorhouden? Een zoethoudertje. Om niet te hoeven kijken naar het onrecht op deze wereld. Als er dan een God is, hoor je zeggen, misschien denk je het zelf ook wel, waarom grijpt hij dan niet in? Kun je nou nog echt tegen elkaar zeggen in de kerk, na alles wat er gebeurd is, Auschwitz, IS, noem maar op, dat je uitziet naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont? Is dit niet een boodschap die je passief maakt? Kunnen we ons niet beter richten op het hier en nu, om er nu wat van te maken met elkaar en nu te streven naar gerechtigheid? Zet je in voor het milieu, voor asielzoekers in de stad? Is er niet een betere weg? En dan nog een, de derde. En die komt wat, misschien wat dichterbij nog. Dat weet ik niet, maar dat zou kunnen. Naar aanleiding van het lezen van het gedeelte van straks uit 2 Petrus 3. De vraag, heeft God het echt goed met ons of met mij voor? Bedoelt God het wel echt goed? Want als ik lees over die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan lees ik ook over hoe het zal zijn dat deze hemel en aarde in vuur zullen vergaan. Het gaat ook over goddelozen die zullen vergaan. Nou, dat is heftig. Hoe kun je daar nou naar uitkijken? Zelfs als je zeker weet, dat treft mij niet, kun je er dan wel naar uitkijken? En zo wordt onze verwachting vaak ook gestempeld. En wordt ook gevoed door de fantasieën van mensen die dat dan op afbeeldingen zetten over de jongste dag. Nou, dat is niet zo om naar uit te kijken. Zo hebben we flink wat bedenkingen mogelijk bij dit thema. En nu wil ik proberen vanuit 2 Petrus toch te kijken naar, ja, maar wat bedoel je nou, Petrus? Als je zegt, we zien uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hoe kunnen wij dat nou ook doen, Petrus, daarnaar uitzien? Het eerste is dat Petrus zegt, ja, maar God grijpt wel degelijk in. Waar we vanuit de wetenschappen, vanuit ons denken, daar een hobbel ervaren. Waar merken we dan het ingrijpen van God? Zegt Petrus, ja, maar God grijpt wel degelijk in. God is niet een God op afstand, een vaag idee, die dan ergens vanuit een vage sfeer neerziet op dat heelal, ergens op dat kleine klompje steen wat de aarde is. God grijpt in. En dan noemt Petrus, tweede Petrusbrief, twee voorbeelden van het ingrijpen. Het ene, wat we gelezen hebben, is het voorbeeld van de zondvloed. De oude wereld, de wereld zoals die in het begin is gemaakt, die is niet meer. Petrus maakt hier het verschil tussen de wereld voor de zondvloed en de wereld erna maximaal. Het was eerst een wereld, die is er niet meer, want God heeft ingegrepen via de een of andere natuurramp. Is de oude wereld verdwenen? Nou ja, niet dat het opeens een andere wereld is geworden of zo, maar het is wel echt ingrijpend veranderd. De oude wereld, de wereld van Adam en Eva, die is niet meer. Dus zegt Petrus, als je daarnaar kijkt en dat gelooft, dan weet je dat God dus wel degelijk ingrijpt. Ook met oordeel. Maar dat niet alleen. Want God grijpt ook reddend in. Dat hebben we niet gelezen, maar het staat in 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 vertelt Petrus vanuit zijn herinnering hoe hij zelf Jezus heeft meegemaakt. Het bewijs, als je het bewijs kunt noemen, vanuit het geloof noem je het, kun je het wel een bewijs noemen. Het bewijs dat God ingrijpt, is voor Petrus Jezus. Ik heb het zelf gezien. Ik heb gezien hoe hij is opgestaan. Ik heb gezien dat hij, toen ik bij hem was, dat er een stem uit de hemel kwam. Die zei, dit is mijn geliefde zoon. En dat was echt geen waanbeeld van ons dat we die stem hoorden. Echt niet. Ik heb het echt gehoord. Hebben we Mozes en Elia daar gezien? Hebben we de heerlijkheid van God zien verschijnen over deze mens, Jezus? Dus ik geloof dat God wel degelijk ingrijpt. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk geloof. Vraagt het dat je ervoor open staat of er open kunt staan, dat je het kunt geloven. Wat is het alternatief? Het alternatief is dat je moet concluderen, we komen uit het niets. We gaan naar het niets toe. Uiteindelijk is ons leven niet veel meer dan dat we rondzweven op zo'n klomp steen door het universum. En zegt Petrus, je wordt uitgenodigd. En ook uitgedaagd om toch op zoek te gaan. Laat het idee toe dat er wel een God is en dat hij wel ingrijpt. Zoals wij vandaag ook worden uitgedaagd door de gedachte van ja, maar waar komt dan alles vandaan? Er zijn zoveel sporen van een intelligent ontwerp, van een toch een soort van doel achter de schepping. Waar komt dat nou vandaan? En zoveel getuigen die hebben gezegd, Jezus is wel echt opgestaan. 500 mensen. En zoveel mensen die daar de eeuwen door hun vertrouwen op hebben gebouwd. Waar komt dat nou vandaan? Laat je uitdagen. God is wel degelijk betrokken op ons bestaan. Dat is het eerste antwoord vanuit Petrus. God grijpt wel degelijk in. Een tweede punt is dat God het onrecht niet laat voortwoekeren. Dat is een groot obstakel bij het voor geloof. Ik sprak pas mensen die daar ook keihard tegen aanliepen. Waarom laat God nou dit soort dingen toe? Hoe kan het nou? Als er een God is, hoe kan het dan dat er ziekte is? Hoe kan het dan dat er zoveel terreur is? Waarom doet hij er niks aan? Waarom zou je dan uitzien naar een oordeelsdag? Nou, juist daarom, zegt Petrus. Juist omdat er zoveel onrecht is. Omdat er in de geschiedenis zoveel daders zijn die er zomaar mee wegkomen. Omdat er zoveel mensenhandelaars en beulen zijn en misbruikers en pesters. Die gewoon ongestoord hun gang kunnen gaan en niemand doet wat. Mensen doen er wat zwijgen toe. Daarom is het toch goed nieuws dat er een dag van de Heer komt. Een dag waarop, zegt Petrus, alles aan het licht zal komen. De vragen, de tranen, het lijden blijft niet voor altijd weggemoffeld. Het komt een keer naar boven. Er komt een dag waarop er recht gesproken zal worden. Waarop mensen in hun recht worden gezet. En het kwaad wordt benoemd. En ook het kwaaddoeners zullen horen. Maar dit kan niet. Dit past niet. Ik las iemand die bij deze tekst schreef, de Bijbel is geen snoepjeswinkel. Het zou wel mooi zijn als het wel zo was. Dan konden we de lekkere en de mooie dingen eruit halen. Maar zo werkt het niet. Want ook de gedachte van het oordeel hoort erbij. Een boodschap waar je soms voor terugdeinst. Een boodschap die ook maar gewoon laat staan, zoals het er staat. En toch, ook dit is onderdeel van het evangelie. Want opnieuw vraag ik, wat is het alternatief? Als er geen oordeel zou zijn, dan zou het dus echt zo zijn. Dat het slachtoffer voor altijd monddood is. En de dader voor eeuwig vrij uitgaat. En zo is het niet. Nee, zegt Petrus, wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Ook als dat betekent dat er een moment komt dat het onrecht echt radicaal zal verdwijnen. Dat zal inderdaad iets zijn waarvoor je terugdeinst. En tegelijk zal er gejuich zijn. Omdat er eindelijk recht gedaan wordt. Maar waarom duurt het dan zo lang? Waarom duurt het dan zo lang? God dat dan van plan is, hè, om in te grijpen en recht te doen. Waarom laat hij het dan zo lang voortbestaan? Er zit toch geen proportie meer in, geen goede verhouding meer in? Dat snap ik toch niet? Petrus zegt, het heeft te maken met Gods geduld. De Heer heeft geduld met u, schrijft hij dan. Niet alleen met die ander, de bad guy, maar ook met mij. Terwijl ik eigenlijk van mezelf vind dat ik best wel netjes leef. Misschien heb ik Gods geduld helemaal niet nodig. Ja, wel dus. God heeft geduld met ons. En ook met mij. Zijn goedheid wil ons tot inkeer brengen, schrijft Petrus. God geeft een kans om te zeggen, dat was niet goed. Ik keer op mijn schreden terug. Maar is de prijs daarvoor niet vreselijk hoog? Als dan al dat lijden maar voorthoekert? Uiteindelijk snappen we daar helemaal niets van. Kunnen wij God niet narekenen? Zoals Jezus zelf moest zeggen, de tijden liggen in Gods hand. Jezus zelf wist het niet. Een beeld dat de Bijbel ons aanreikt, om het een beetje te begrijpen, is het beeld van een akker. Een akker waarop goede planten groeien, maar ook onkruid. Dan sta je te kijken en denk je, wat een boer zeg, die dat gewoon laat gebeuren en die haalt het onkruid niet weg, die doet er niks aan. Moet hij niet een of ander spul erop spuiten om het onkruid te verdelgen? Nee, dat doe ik niet. Want ik wil de goede vruchten een kans geven. Een ander beeld wat er misschien op lijkt. De arts die ziet dat de zwangere vrouw ziek is, maar nog niet ingrijpt omdat hij de baby wil sparen. En dan kun je als leek staan kijken en denken, ja, je moet nu dit doen of dat doen. God zegt, ik heb dit in mijn handen. Ik weet wat ik doe. En eens zullen wij ook weten wat God doet. Maar, en dat is het derde, God doet echt het goede. Je kunt heel veel woorden gebruiken over wie God is, wat Gods bedoelingen zijn. Maar ergens op de bodem kom je dan het woord goedheid tegen. Gods goedheid houdt ons staan. God is goed, kom zingt en jubelt. Zo vieren wij, God is goed. Dat ligt op de bodem van wat de Bijbel over God zegt. We hebben een goede God die het goede bedoelt. Zoals Petrus het verwoordt in vers 9. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot inkeer komt. Door Jezus, zijn Zoon, die zelf het oordeel heeft gedragen. Die bevrijding geeft van het oordeel. Van Gods boosheid. Die zelf het onrecht op zijn eigen schouders droeg. God wil dat mensen in hem redding vinden. En het in hem goed hebben. Dat is de diepste kern. Dat is wat wij als evangelie verkondigen. Dat is ook waarom wij een woord voor de mensen om ons heen hebben. Wij verkondigen. Wij laten zien dat er een goede God is. Die het goede voor heeft met mensen. God die een herstel van relatie wil, waardoor wij als kinderen bij hem mogen komen. En een God die herstel van de creatie wil. Die zijn schepping, zijn oogappel, niet zomaar laat wegzinken en laat verdwijnen. Maar juist oppakt en herstelt. Herstel van de creatie. Ja, hier zit wel een hobbel bij 2 Petrus. Omdat Petrus zo zwaar erop hamert van alles gaat met vuur voorbij. Al de elementen zullen vergaan. De hemelen zullen vergaan. Ja, dat is wel sterk gezegd, Petrus. Hij trekt een sterke parallel tussen de zondvloed, toen alles met water verging, en het laatste oordeel, waarin alles met vuur zal vergaan. Maar Petrus, de wereld is toch wel dezelfde wereld gebleven bij de zondvloed? En die dieren dan, die in de ark meegingen naar de wereld erna? En zo denk ik dat we op 2 manieren kunnen kijken naar hoe het zal zijn. Het zal echt anders zijn. De Bijbel spreekt over een vuur dat oordeel brengt en dat ook loutering brengt. Het zal echt anders zijn. Het kwaad zal echt uitgebrand zijn. En toch, God blijft trouw aan zijn schepping. En dan zal er toch ook veel zijn dat wel blijft. De lach. Mooie muziek. Genieten van elkaar. De herfstzon of de herfstregen. Ja, we weten het niet. God blijft trouw aan zijn schepping. Ook al zal het ingrijpend veranderen. God herstelt zijn creatie. En daarom zegt Petrus, mogen we uitzien naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Uitzien naar die nieuwe bureaustoel. Ook al weten we nog niet hoe die zit, hoe die aanvoelt. Het zal vast anders zijn. Het zal ook lastig zijn om afstand te doen van het oude. En toch, we mogen uitzien naar het goede. En tot die tijd. Nou, eigenlijk gaat dit Bijbelgedeelte gewoon over nu. Want we leven nu, vandaag. En we worden ook dan meteen weer teruggeroepen naar vandaag door Petrus. Als we nou zo'n geweldig perspectief hebben van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hoe moeten jullie dan niet leven, vraagt hij. Dan moet je toch verschil maken. Hoe heilig en vroom. Ja, Petrus, wat maak je me nou? Ga je nou toch weer zeggen dat we heilig en vroom moeten leven om te zorgen dat we dan een plusje achter onze naam hebben staan? Dat we aan de goede kant staan? Dat was toch niet het evangelie? Dat wij dat plusje moesten verdienen? Nee, je moet heilig en vroom leven omdat wij geroepen te zijn om iets van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zichtbaar te maken vandaag. Kijk, je kunt argumenteren, redeneren over het geloof. Je kunt proberen te bewijzen dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn. Maar wij worden vooral geroepen om het te laten zien. Nou, laten we maar zien onder elkaar wat die nieuwe aarde dan moet zijn. Door zelf lief te hebben. Door zelf zuiver te leven. Door zelf het goede te doen. Leef zo. Op zo'n manier dat je iets weerspiegelt van de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Wij zijn als het ware een voorproefje. Zoals je als je je huis opnieuw gaat inrichten of nieuwe gordijnen bestelt, dan kun je een stalen boek meekrijgen. Dat is een boek met allemaal stofjes, met kleuren en verschillende soorten stof. En dan kun je vast voelen hoe het zal zijn. Wij worden opgeroepen om zo'n boek te zijn. Voor deze wereld. Een voorproefje, een voorsmaak van hoe het zal zijn. Laten we zo leven met de hulp van onze God. Amen. We zingen met elkaar gezang 106. Waar aan de ene kant klinkt. Het einde is nabij. Wees nuchter en waakzaam. Wees op je tellen. En tegelijk ook die beweging wordt gemaakt van, ja, maar we leven het nu. Dien elkaar. Heb elkaar lief. Gezang 106, vers 1, 2 en 3. met dit laatste lied zijn we ook in de sfeer gekomen van de vestiging van Petra Pelleboer als ambtsdrager. Sta voor elkaar open, dient elkaar, ieder gelijk hij of zij gaven heeft gekregen. Dat dienen, dat is een taak, een roeping van een ieder in de gemeente. Bij sommigen krijgt die roeping een speciale kleur, een speciale inhoud door het dienstwerk als ouderling of diaken. We zullen een kort moment stilstaan bij de betekenis van de ambten. In de Bijbel wordt de gemeente vergeleken met een lichaam. De gemeenteleden zijn de lichaamsdelen en vormen, hoe verschillend ook, een eenheid. Jezus Christus zorgt voor die eenheid, want Hij is het hoofd van het lichaam. Hij regeert ons en Hij zorgt voor ons. Hij gaf zijn leven om ons te dienen. En daarmee heeft Hij ons een blijvend voorbeeld gegeven. Verder laat de Bijbel zien dat de Heer mensen inschakelt bij het leiden en verzorgen van de gemeente. Elke gelovige krijgt daarbij een taak toebedeeld. Vergelijk het met een lichaam. Elk lichaamsdeel, hoe klein ook, heeft een taak. Op dezelfde manier wil de Heer elke gelovige inzetten in de gemeente. Voor sommigen betekent dit dat ze geroepen worden om in het midden van de gemeente een bepaalde functie uit te oefenen. Anderen hebben een taak meer op de achtergrond. Bijvoorbeeld door thuis te bidden of bij iemand op bezoek te gaan. Wie een opvallende taak heeft gekregen, moet zich niet beter voelen dan een ander. En laat wie een onopvallende taak heeft gekregen zich niet minder voelen. Laten we de weg gaan van de liefde en in bescheidenheid de ander belangrijker achten dan onszelf. In het Nieuwe Testament wordt met het oog op de plaatselijke gemeente gesproken over twee functies, die van ouderling en diakens. Vanwege deze Bijbelse lijn geloven we dat ouderlingen en diakenen door de Heer ook voor onze gemeente zijn ingesteld. Daarom heeft de kerkenraad gezocht, met medewerking van de gemeente, langs de weg van gebed en gesprek, naar invulling voor een vacature voor een pastorale ouderling. Dit heeft ertoe geleid dat Petra Pelleboer is geroepen en benoemd in het ambt van ouderling. Vanwege het vertrouwelijke en publieke karakter van dit ambt willen wij de genoemde zuster in deze dienst vragen om ons te beloven dat ze de gemeente met zuivere bedoelingen zal dienen, in gehoorzaamheid aan God en zijn woord en met de benodigde geheimhouding. We willen haar ook Gods zegen toewensen en haar bemoedigen met de belofte van Jezus dat wie iemand ontvangt die door mij gezonden is, mij ontvangt. En wie mij ontvangt, hem ontvangt die mij gezonden heeft. Petra, ik wil je nu uitnodigen om hier naar voren te komen op het podium. Dan zal ik je de volgende vragen stellen. Nu je klaar staat om je ambt te aanvaarden, wil ik je vragen om voor God en zijn gemeente antwoord te geven op de volgende vragen. Ben je in je hart overtuigd dat God zelf je door zijn gemeente tot deze heilige dienst heeft geroepen? Houd je de Bijbel voor het enige woord van God en de volkomen leer van het behoud? En verwerp je alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Beloof je uit liefde tot Christus en zijn gemeente je ambt trouw uit te oefenen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van je ambt vertrouwelijk in jouw kennis wordt gebracht? En beloof je je steeds te zullen onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen indien je in leer of leven te buiten zou gaan? Wat is daarop jouw antwoord? Dan wil ik nu graag voor je bidden en ook Gods zegen over je uitspreken. Laten we samen bidden. Dank u, onze Vader in de hemel, dat u zelf voor uw gemeente zorgt. Dank u, Jezus Christus, dat u de goede herder bent. U geeft uw leven voor de kudde. Dank u, Heilige Geest, dat u gaven geeft. Dat u werkt in het lichaam. Dank u dat u ons daarbij wil inschakelen. Dank u dat u Petra Pelleboer en ons als gemeente het vertrouwen heeft gegeven. Dat zij ons kan en mag dienen als ouderling in het pastoraat. Wij bidden u, Heer. Zegen Petra. Geef haar moed. Geef haar kracht. Geef haar plezier en vreugde. Geef haar wijsheid en inzicht. Om te luisteren. Om te spreken. Te luisteren met uw oren, als het ware. En te spreken woorden als van u. Ja, wilt u haar zo uw zegen geven? Petra, de Almachtige God, geef u jou zijn genade, dat je in deze dienst trouw en met zegen mag werken. Amen. Zullen we samen gaan zingen? Je mag wel gaan zitten. Samen staande gaan zingen, staan we om Petra heen. Gezang 341, vers 2. En 3. Er is al een hele poos een groep muzikale mensen enthousiast bezig met het voorbereiden van een musical. Een musical die ook de bedoeling heeft om iets van het goede nieuws van God te delen. En vanuit onze gemeente is Wout Slagboom daarbij betrokken. Vandaag is iemand anders van de voorbereidingsgroep ook in ons midden, Gerrit Siesling, de naam is al genoemd, om ons iets meer daarover te vertellen. En ook om ons gebed hiervoor te vragen. Daarom wil ik nu graag Gerrit uitnodigen om naar voren te komen en iets met ons te delen.
Goedemorgen, ja, mijn naam is Gerrit Siesling. Ik ben van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt uit Best. En dat geeft dan een beetje aan hoe we erin zitten. We zitten er met allerlei mensen van allerlei kerken in. Nou is mijn talent niet op muzikaal gebied. Ik wou dat ik het had. Maar er zijn meer talenten nodig in die groep. En dat gaat ook over geld. En daar mag ik me mee bezighouden. Dus het is mooi dat we die talenten ook allemaal mogen inzetten. En ik vind het ook mooi dat wat we vanochtend gehoord hebben, dat ook in wat we willen gaan doen heel erg naar voren komt. Er werd net al gezegd, we willen iets gaan vertellen over die goede God. Maar we willen ook iets vertellen over die reis in die trein. Dat je in een tunnel komt en dat je moet leren loslaten. En hoe gaan we dat noemen? Die musical gaat heten Control Room. En control gaat over beheersen van je leven. En we willen allemaal wel graag ons leven beheersen. En we moeten eigenlijk ook leren los te laten. We moeten leren die tunnel in te gaan en te vertrouwen op God. En dat willen we gaan doen in die musical aan de hand van het verhaal van David en Batseba. Dus dat wordt heel spannend, ook om die link te leggen naar mensen die verhalen niet kennen. Om ze vertrouwd te maken met van je hoeft je leven niet zelf vast te houden, je kunt het aan God overlaten. Nou, dat is wat we daarin willen gaan doen. En dat gaan we doen met een hele hoop mensen uit het land. Er zitten een paar mensen in vanuit de Hogeschool voor de Kunsten in Zwolle. Die gaan de script en de regie doen. Je hebt al gehoord, de muzikanten die komen vooral uit deze kring. En we hebben daar een team voor opgezet, een kernteam waar allerlei kwaliteiten dus in zitten om te zorgen dat het voor elkaar komt. Wat we ook hebben gedaan, want dat is wel heel belangrijk en daarom sta ik hier vanochtend ook. We willen graag dat ook loslaten. Wij willen ook graag dat we het aan God kunnen overlaten dat dit gaat lukken. En daarom hebben we ook een bidteam in het leven geroepen. Dat één keer in de maand bij elkaar komt om de dingen waar we mee bezig zijn aan de Heer voor te leggen. En dat vragen we ook aan de kerken. En ik wil graag ook de kerkenraad bedanken dat we die gelegenheid gekregen hebben om dat hier ook te doen. En dat we dat ook als gemeente hier bij de Heer kunnen neerleggen. En we zouden het ook mooi vinden als u dat mee naar huis neemt en ook thuis daar aandacht aan besteedt aan de dingen die we doen. U begrijpt dat het allemaal niet van een leien dakje gaat. Er moet veel gebeuren. Het is een groot project. Moet ik er nog wat van vertellen, want we gaan het niet alleen hier doen. In de omgeving van Eindhoven hebben we de bedoeling om dat in ongeveer 10 plekken in Nederland te gaan doen. Met subteams die we daar weer gaan inrichten. En die enthousiast zijn om aan dit project mee te werken. En zalen vol gaan maken met mensen die naar dit spektakel, deze voorstelling willen gaan komen kijken. We willen dat ook heel professioneel doen. Ik heb het net al gezegd, we gaan niet zomaar even wat doen en het is allemaal leuk. Nee, we gaan dat heel professioneel doen met mensen die verstand van zaken hebben. We gaan dat ook doen in een omgeving die aantrekkelijk is voor mensen die niet kerkelijk zijn. We willen het ook graag een mooie avond laten zijn, waar mensen naar uitzien en zeggen, we gaan een avondje uit. En wat ook heel spannend is, wat we willen gaan doen, we willen in die voorstelling de mensen betrekken bij wat we aan het doen zijn. Dus de artiesten, de spelers en de muzikanten gaan zich ook mengen onder het publiek om in discussie te komen en ook te zien of dat publiek mee wil gaan doen aan waar we mee bezig zijn. Nou, dat moet allemaal nog handen en voeten krijgen, maar dat wordt wel heel spannend. En ik moet ook zeggen, ik vind het heel mooi dat we op die manier met het evangelie ook bezig kunnen zijn en dat uit kunnen dragen en mensen kunnen trekken naar datgene wat ons bezighoudt. Eens even kijken of ik nog wat voor u heb wat ik nog niet gezegd heb. Nou, we zijn nog heel erg aan het begin. In mei volgend jaar willen we de eerste voorstelling doen en we willen het uitrollen tot eind 2015 over het hele land. U zult daar dus nog meer informatie over krijgen de komende tijd. En we zullen ook misschien nog wel vaker vragen of dit in het gebed hier in de gemeente naar voren kan komen. Wat heel mooi is, vind ik tenminste ook, dat we met zoveel mensen van verschillende kerken daarmee bezig zijn. En dat ook daarin we samen kunnen laten zien wie God in ons leven is en wat hij voor ons betekent. En dat we dat ook graag aan anderen willen laten zien en met anderen willen delen. Dank u wel.
We willen graag gehoor geven aan de oproep om te bidden voor de musical. Verder zal ik in de voorbeden ook bidden voor de kerken hier in deze stad, voor de toenadering die er is, voor het werk van ons kerkverband. Komende zaterdag is er weer een bijeenkomst van de landelijke vergadering, waar weer veel besproken en besloten wordt. We zullen bidden voor de mensen om ons heen, in de stad en in ons land. Laten we samen bidden. Heer, u bent goed. U bent goed. En u heeft de beste bedoelingen met uw mensheid, met uw wereld. Dat geloven wij, dat belijden wij. En daarom danken wij u. Wij bidden u, Heer, om geloof. Kom ons ongeloof te hulp. Laat ons geloof en onze verwachting mogen groeien. Dat we juist nu, juist ook nu, nu we op zoveel plekken de wereld zien bloeden. Dat we juist nu uitzien naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Wij kennen u als de goede God, ook als de rechtvaardige God. U bent oprecht boos, Heer, over het kwaad dat gebeurt, over uw schepping die wordt verminkt, over mensenlevens die worden geknakt. Heer, maar met de profeten bidden wij u, wilt u in uw boosheid denken aan uw ontferming? Wilt u ook vandaag mensenharten zacht en ontvankelijk maken voor de boodschap van uw liefde en uw vergeving? En wilt u dat ook bij ons doen, bij ons beginnen, bij ons steeds weer doen? We bidden u, Heer, voor mensen in ons land die rouwen, verslagen zijn. Denk aan de nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met de MH17. En aan zoveel anderen die in stilte verdriet kennen. We willen u bidden, Heer, voor de musical die voorbereid wordt. Control Room. Over loslaten. Wij danken u voor het team, voor het enthousiasme, het verlangen dat u hen geeft. Wij danken u voor de gaven die u geeft, creatieve gaven en organisatorische gaven. En wilt u hen ook helpen? Want er moet nog veel gebeuren. Heer, zegen het alstublieft. We bidden u, Heer, voor het werk van de werkgroep Next, die in onze eigen gemeente ons wil helpen om, ja, zelf in onze eigen omgeving, in deze wijk, in deze stad, in onze buurt, getuigen van u te zijn. Met daden, met woorden. Hier wilt u deze werkgroep zegenen en creativiteit geven. Hier, we bidden u voor deze stad. We bidden u voor wie eenzaam is en dagen niemand heeft om mee te praten. We bidden u voor de studenten in deze stad, die in zo'n mooie en bijzondere tijd van hun leven zijn, waarin zoveel, ja, wordt ontdekt. We bidden u ook voor het studentenwerk, ook van IFES in deze stad. U zegen het alstublieft. We bidden u, Heer, voor de moslims in ons land en in onze stad. Heer, wilt u hen zegenen en geven dat ze mogen zien dat Jezus meer is dan een profeet. Dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Dat er in hem vrijheid te vinden is. Wilt u zegenen allen die zich inzetten voor het werk onder de moslims. Heer, we bidden u voor onze gemeente. Wilt u de verbouwing zegenen? Er gebeurt zoveel en er zijn zoveel mensen bij betrokken. Heer, wilt u geven dat het goed mag verlopen? Wilt u uw bescherming geven? Wilt u uw kracht geven, Heer? Wij danken u voor dit gebouw. Vader, we bidden nu voor het kerkenraadswerk. Voor al die vergaderingen en gesprekken en bezoeken. Het is soms veel. Heer, wilt u ons als kerkenraad zegenen en ons geven dat we mogen zien dat dit ook bij uw koninkrijk hoort. Dat we mogen meebouwen, Heer, en mogen toewerken naar die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja, wilt u het kerkenraadswerk zegenen? Heer, we bidden u voor de kerken. We danken u, Heer, voor toenadering in onze stad en landelijk. Er zijn zoveel ruzies geweest in het verleden. Het heeft zoveel kwaad gedaan, Heer. Niet alleen voor de kerk, maar ook voor uw reputatie. Dat we ruziend over straat gingen. Heer, help ons om het nu anders te doen. Om nu in Jezus verbonden te zijn, in waarheid en liefde. Zegen, Heer, al onze broers en zussen in deze stad. Alle gemeentes hier in deze stad met wie we ons verbonden voelen. En zegen ons. Hier zegen het alsjeblieft ook het werk van ons kerkverband. Wilt u al het vergaderen, alle besluiten die worden overwogen, wilt u die leiden? Dat ook dat een plek mag hebben in uw koninkrijk. Dat zoiets zichtbaar mag worden, Heer, van uw werk in deze wereld. Heer, wilt u voor ons zorgen? Voor onze persoonlijke situatie. Voor de mensen om ons heen. Heer, u kent ons. Nu mogen we met uw zegen de nieuwe week ingaan. En ieder op onze eigen plaats leven om iets te laten zien van uw goede bedoelingen met deze wereld. Dat vragen we u, Heer, en we danken u. In de naam van Jezus onze Heer. Amen. We mogen nu onze gaven gaan geven voor het werk van Walter en Elsbeth Voorwerk. En tijdens de collecte zal er een filmpje worden vertoond, zodat we nog iets meer kunnen leren over wat ze daar doen.
Dit is de klas van Eveline. En hier zijn haar vriendinnen die wat willen zeggen. So, what do you guys want to say about Eveline?
My name is Michelle and I'm Eveline's teacher. And you've chosen a few of her friends to say what they like most about Eveline.
Okay. She is pretty. She is beautiful. She is kind. She is my best friend. She is friendly. She has
got a
golden hair.
Regina is a wonderful student and she's always helpful and always friendly and always does a good.
Oh, let's go to school. There we go. Yes.
Your hat.
You'd like to.
Ta-da!
is in de
kop. Ja, oh my. Ja,
hij is weer kwijt.
Ja, heel goed.
Hello. Hey boys. Time to go home. Are you happy? Yeah. You want to go home?
Are you pitching?
Hey, hey. Hartelijke groeten. Tot ziens.
Doei, Oma.
Volgende week, 23 november, is er hier 's avonds een gebedssamenkomst. En als je nou graag iets wilt aandragen voor het gebed, kan dat met een mailtje naar mij. Maar kan ook hiervoor in de kerk, vandaag en volgende week zondag, hier op de tafel ligt een gebedsboek. En dan kunt u of kun je hier een gebedspunt opschrijven. Van harte uitgenodigd. We gaan nu samen belijden wat we geloven. We zullen samen de geloofsbelijdenis uitspreken. En laten we dat staande doen. In verbondenheid met de kerk van Jezus Christus van alle plaatsen en tijden belijden we. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft in Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag werd opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Deze God die wij hebben beleden met het credo, zullen we nu eren met de volgende twee liederen.
Thank you.
straks, na de dienst, is er de gelegenheid om Petra, onze nieuwe ouderling, te feliciteren en haar iets goeds toe te wensen. We mogen de zegen van God met ons meenemen. De genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u en jullie allen. Amen.